Net als vanmorgen lezen wij nu ook Lucas 1 vanaf vers 46 tot en met vers 56.
En Maria zeide: Mijn ziel maakt groot den Heere. En mijn geest verheugt zich in mijn God, mijn zaligmaker, omdat hij de nederigheid zijner dienstmaagd heeft aangezien. Want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten. Want grote dingen heeft aan mij gedaan hij die machtig is, en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degene die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij ledig weggezonden. Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen, opdat hij gedachtig ware der barmhartigheid. Gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn zaad, in der eeuwigheid. En Maria bleef bij haar omtrent 3 maanden en keerde weder tot haar huis.
In deze nabetrachtingsdienst, gemeente, wordt Gods woord verkondigd vanuit het tweede deel van de lofzang van Maria. En dat zijn de versen 51 tot en met 55. De versen 51 tot en met 55. Ik wil deze versen nog een keer met u lezen. Er staat: Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten van hun harten. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken, nederigen heeft hij verhoogd. Hongerige heeft hij met goederen vervuld, rijke heeft hij ledig weggezonden. Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen, opdat hij gedachtig ware der barmhartigheid. Gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn zaad in der eeuwigheid. Het thema waaronder Gods woord vanavond wordt verkondigd is: vanwege Gods liefde, opzien tegen God, verbonden met God en verhoogd door God. Dus opzien tegen God, verbonden met God, verhoogd door God. In de bediening van het heilige avondmaal, gemeente, zoals dat vanmorgen ook in ons midden mocht plaatsvinden, tekent de Heere zichtbaar zijn onbegrijpelijke liefde uit. Los van de vraag vanavond of u wel of niet bent aangegaan, of dat u niet in gelegenheid was om vanmorgen in de kerk te kunnen zijn. Maar die liefde van de Heere die vanmorgen uitgestald werd in de tekenen van brood en wijn, die kwam tot een ieder van ons. Tot jong en oud, bekeerd en onbekeerd. Of je de Heere kent, of dat je de Heere nog niet kent. Alleen dat is al een reden om de Heere in deze nabetrachtingsdienst ootmoedig te danken. Te danken voor het feit dat het dus ook echt alleen van Gods kant komt. Het tonen van zijn liefde. En dat de Heere dat onvoorwaardelijk doet. Zonder onderscheid. Zeker, ik weet het, de tafel in het midden van de gemeente maakt onderscheid. En al zijn die grenzen nog niet opeens samen te trekken met de grenzen die vallen in de eeuwigheid, en zullen er bovenaan zitten aan de avondmaalstafel van de bruiloft van het lam die hier beneden nooit de vrijmoedigheid hebben gehad om aan te kunnen gaan aan het heilige avondmaal, om wat voor reden dan ook. En er zullen beneden aan hebben gezeten aan de avondmaalstafel die boven worden gemist. Maar los daarvan, en hoe u daar ook in staat, en hoe u vanmorgen ook tegenover de bediening van het heilige avondmaal staat, de Heere was er, voor jong en oud. Hij toonde zijn werk. Hij openbaarde zijn liefde. En hij liet zien wat hij bedoelde te zeggen: komt, koopt wijn en melk zonder prijs en zonder geld. De uitwerking van het ontvangen van Gods liefde is dat onze stem verstomt. En dat in de stilte van het hart ook het lied wordt geboren. Een lied op vrije genade alleen. We zien dat niet alleen hier in het leven van Maria. We zien dat in het leven van Elisabeth. We zien dat in het leven van Zacharias, wanneer het geloof doorbreekt na de geboorte van zijn zoon Johannes en zijn mond door Gods hand wordt geopend, dan kan hij zich niet langer meer bedwingen. Dan galmt hij, dan jubelt hij, dan zingt hij het uit. We zien dat in het leven van Simeon, de vertroosting van Israël verwacht en hem met het kind in zijn armen God looft. We zien het in het leven van Hanna en we horen de engelen daar ook van zingen in de velden van Efrata. Ere zij God. Het is typisch iets voor Lucas gemeente om het evangelie aan te vangen met een lied. Eigenlijk als je al die verschillende lofzangen naast elkaar legt, de lofzang van Maria, de lofzang van Zacharias, de lofzang van Elisabeth, de lofzang van Simeon, de lofzang van Hanna, al weten we daar niet zo heel veel van, maar dan nog weten we dat zij God heeft groot gemaakt bij verschillende in Jeruzalem die de Heere samen met haar verwacht. Bij alle verschillende die er zijn, in die verschillende liederen die door verschillende mensen worden gezongen, is één ding opvallend. God staat in het middelpunt. Het gaat om hem. En ik zou ook eigenlijk niet anders weten en kunnen bedenken. Ook in het licht van de ochtend die achter ons ligt. Wanneer wij samen zijn gekomen in een uren van nabetrachting op de bediening van het heilige avondmaal, dat ons lied niet zou beginnen bij God, vol zal zijn van God en zou eindigen in God. Maria zingt van het werk van de Heer in haar leven, maar ook in het leven van het volk Israël. En wat God gedaan heeft in het verleden, maar wat hij ook zal doen in de toekomst. De lofzang van Maria wordt wel opgedeeld in twee delen, vandaar ook de tekstverdeling, vorige week zondagavond en nu op deze avond. Het eerste deel is dan het begin van de lofzang van Maria tot en met vers 50. En het tweede deel is het gedeelte dat vanavond voor ons ligt opengeslagen, vers 51 tot en met 55. Opnieuw is dat tweede deel weer inzet met hij. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Maria gaat dan uitleggen aan de hand van drie tegenstellingen wat zij daarmee bedoelt. Wat ze verstaat onder die woorden, hij heeft een krachtig werk gedaan met zijn arm. Laten we de tekst maar gewoon even op de voet volgen, gemeente, ook om thuis te raken in dit gedeelte. Kijkt u maar even met me mee. De eerste tegenstelling die Maria maakt is tussen hoogmoedigen. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten, machtigen van de troon afgetrokken en het tegenover plaatsen dan nederigen heeft hij verhoogd. Volgende tegenstelling, hongerigen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij ledig weggezonden. Dus aan de ene kant plaatst Maria machtige, rijken en hoogmoedige. En tegenover die drie soorten van mensen plaatsen hongerige, arme en nederige. Al luisterend naar haar lied vraag je vanavond af, wie heeft ze hiermee op het oog? Is dat iets wat ze zo om zich heen ziet gebeuren in de tijd waarin zij leeft? Of behoort zij dan tot een lagere stand in de maatschappij? En weten we dat ze werden gerekend tot de armen? Denk alleen maar aan het offer dat ze bracht in de tempel samen met Jozef. En waarvan dan Lucas de evangelist zegt dat het brengen van die tortelduiven de offergaven is die werd toegestaan aan de armen. En dat ze dus zichzelf ziet als arm en haar zichzelf plaatst tegenover de rijken aan wie de Heere voorbij gaat. God zoekt haar op in haar armoedige woning. En hij gaat daarmee de grote landhuizen en de rijk ingerichte villa's van de Maria's dagen voorbij. De Heere keurt geen blik waardig voor de machtigen in Jeruzalem, degene die leiding geven op dit moment aan het leven en aan de samenleving. En stuurt een van zijn hemelse boden naar een klein plaatsje in het noorden van Israël, Nazareth. Waarvan iemand later zou zeggen, zou uit Nazareth iets goeds kunnen komen? Heeft ze daarmee ook andere mensen op het oog die neerzien op haar, mensen van haar stand, lage stand, hoogmoedig zijn? Nou, wat opvalt, gemeente, als we de lofzang van Maria leggen in het geheel van de schrift, en dat viel ons vorige week ook al op, is dat Maria voortdurend put uit haar Bijbeltje. De woorden die ze zingt, de namen die ze noemt. Keer op keer zien we allerlei verbanden lopen in het Nieuwe en in het Oude Testament. En ik gaf u toen vorige week als ook als tip mee, neem dat eens mee, ook in de week van voorbereiding, leg de lofzang van Maria is naast de lofzang van Hanna. En je staat verrast van de grote overeenstemmingen die er zijn tussen het lied van Hanna en de lofzang van Maria. Twee jonge vrouwen die God groot maken, omdat hij heeft omgezien. En zijn genade en zijn heil heeft bewezen. We zagen het vorige week en we horen dat ook vandaag terug in het zingen van de psalmen, dat Maria ook put uit het liedboek van de kerk, de psalmen. Psalm 103, psalm 89 en andere psalmen. En daarmee geeft ze voor ons ook vanavond ook een aanwijzing hoe we deze lofzang mogen lezen. En wat Maria ook bedoelt met die tegenstelling tussen rijken, hoogmoedigen en machtigen aan de ene kant en armen, nederigen en hongerigen aan de andere kant. Maria's oog reikt verder dan alleen maar het moment waarin zij leeft. De armen van haar samenleving tegenover de multimiljonairs van haar dagen. Nee, het zijn tegenstellingen die in de schrift terugkomen, al in het Oude Testament. Waarin de Bijbel duidelijk maakt dat we die woorden arm tegenover rijk, hoogmoedig tegenover nederig, machtige tegenover arme, niet letterlijk moeten lezen, maar geestelijk moeten verstaan. Je ziet die tegenstelling terugkomen in de psalmen, in de profeet, tal van andere plaatsen, niet alleen in het Oude Testament, maar ook later in het Nieuwe Testament. Maria heeft oog voor Gods werk onder de mens. En het eerste wat haar opvalt, is dat de arm van de Heere onderscheid maakt. Onder de mens. Vanmorgen lazen we aan de avondmaalstafel Johannes 1. Waarin de evangelist belijdt, hij is gekomen tot de zijne, tot deze wereld. En in het bijzonder tot zijn volk Israël, de zijne. Maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Dan stopt het gelukkig niet, daar wil ik zo meteen ook op wijzen. Maar dat is dus wel de situatie waarmee de Heere van doen heeft, als hij voor het eerst ook geschiedenis gaat schrijven onder de mens. Dat is de wereld waarin de Heere zijn zoon legt in de kribbe. Een wereld waarin voor iedereen plaats is, behalve voor hem. Niemand stond op hem te wachten. Iedereen was druk met zijn of haar ding. Er stonden geen dranghekken bij de kribbe van Bethlehem. Een ster moest de weg wijzen. En bracht wijzen uit het verre oosten in Bethlehem. Terwijl de schriftgeleerden in Jeruzalem thuis bleven. Gods arm maakt onderscheid en scheiding. En dat is het eerst. Mag ik dan vanmorgen ook, mag ik dan even met u terugblikken, ook op deze ochtend die achter ons ligt. En ik hoop dat u dan ook voor uzelf luistert, wanneer u een plaats mocht krijgen aan de avondmaalstafel voor het eerst of weer opnieuw. Dan kan het toch niet anders dan dat dat alleen maar genade is geweest. Dat de woorden die we lazen aan de avondmaalstafel, hij is gekomen tot de zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ons klein maakte voor de Heere. Waarom mag ik daar dan wel zitten? Ook ik hoor toch bij die wereld die hem niet wilde aannemen. En ook van mijn hart geldt toch dat er van nature niemand is die God zoekt. En ook ik moet amen zeggen op het oordeel van het woord. Dat ik de vrede van God niet heb gezocht. Waarom maakt Gods arm dat verschil tussen u en jou en de rest van de wereld? Dat is onbegrijpelijke liefde. Dan blijkt toch alleen maar de verwondering in God over. Dan verdwijnen toch alle vanzelfsprekendheden aan de avondmaalstafel. Dan is het toch alleen maar genade, gunst, welbehagen, Gods opzoekende zondaarsliefde. Er is nog iets wat opvalt, gemeente. We hebben niet alleen het Oude Testament nodig om duidelijk te krijgen wat Maria bedoelt met die tegenstelling tussen rijk en arm, hoogmoedig en nederig, machtige en eenvoudige. Het is ook het Lucas-evangelie die dit oppakt. Ik moet even een stap naar achteren doen om dat ook rustig uit te kunnen leggen, zodat we ook de lofzang van Maria kunnen plaatsen in het klankbord van het evangelie van Lucas. Net als elk boek heeft ook het Lucas-evangelie een inleiding. In de inleiding van het Lucas-evangelie zijn de hoofdstukken 1 en 2. Hoofdstukken die beschrijven de tijd waarin Jezus werd geboren, wat erin plaatsvond. En hoofdstuk 2 sluit dan af met een moment uit de jeugd, de kinderjaren van de zaligmaker. Het moment dat Jozef en Maria hun kind kwijt zijn en ze hem uiteindelijk aantreffen in de tempel. En Jezus zich aan de hand van zijn ouders mee laat voeren uit het huis van zijn vader naar het huis van Jozef en Maria. En in hoofdstuk 3 zet de evangelist dan in met het begin van Jezus' omwandeling onder de mens. De evangelist slaat dus heel die periode tussen de kinder- en de jeugdjaren van de zaligmaker en zijn volwassenheid over. En concentreert zich vanaf hoofdstuk 3 tot en met het slot van zijn evangelie op Jezus' laatste jaren onder de mens. De evangelist laat zien hoe de zaligmaker preekt, wat hij heeft gedaan aan wonderen. Hoe hij tegenstand ontmoette aan de ene kant en tegelijkertijd ook zegen zag op zijn werk aan de andere kant. En het valt op, let er maar eens op, dat juist de evangelist Lucas die thema's van lofzang van Maria, rijk, arm, hoogmoedig, nederig, machtige en arme, in zijn evangelie uitwerkt. En dat doet hij aan de hand van Jezus' prediking zelf. Allerlei thema's die de zaligmaker in zijn prediking aan de orde heeft gesteld, vooral ook door gelijkenissen, worden in het evangelie van Lucas met elkaar verbonden en lopen terug naar de inleiding van dit Lucas-evangelie. Ik noem maar even een paar voorbeelden om zo'n thema uit te kunnen werken. Ik denk aan het moment dat de Heere Jezus uit gaat leggen wat hij bedoelt met hongerigen tegenover rijken. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij ledig weggezonden. Dat doet de zaligmaker bijvoorbeeld in de gelijkenis van die verloren zoon en de oudste zoon. De verloren zoon die afscheid nam van God en van zijn vader de wereld introk. En daar alles verbrast. En dan staat er letterlijk, en als hem ten laatste hongerde, sprak hij tot zichzelf: ik zal nu opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij tot een van uw dienstknechten. En met dat voornemen in zijn hart strompelt de jongen naar huis. Zijn vader ziet hem van verre aankomen, zo vertelt de zaligmaker, snelt hem tegemoet. En welke vader zou dat niet doen en welke moeder zou dat niet doen? En valt hem om de hals. Kust de woorden weg. De jongen kan zijn verhaal niet eens afmaken. Neemt hem in huis en overlaat hem met goederen. Kleding, ring, familiering, sandalen onder de schoen als teken dat hij hoort bij dit huis. En richt de feestmaal voor hem aan. En daar tegenover staat die andere jongen. Die rijke jongeling. Die oudste zoon. Die in de avondschemering thuis komt en het feestgedruis in het huis van zijn vader hoort en een knecht roept en vraagt wat is er aan de hand. En hij hoort het verhaal. En hij blijft buiten staan. En wat zijn vader ook doet en hoe hij hem ook beweegt om naar binnen te komen. Hij bidt hem zelfs, zo zegt de evangelist Lucas. Hij past ervoor om naast zijn broertje te gaan zitten en te delen in dezelfde liefde van hun eigen vader. Nou, dat is wat Maria bedoelt. Hongerigen heeft hij ontvangen en met goederen vervuld. En rijken heeft hij ledig weggezonden. Waar waren ze ledig van? Van de liefde. Mag ik die lijn gewoon eens doortrekken, ook naar de bediening van vanmorgen? Was dat nou ook jouw ondervinding? Toen je door het woord getrokken werd naar de avondmaalstafel. En misschien herkende je jezelf bijna letterlijk in de gestalte van die verloren zoon of die verloren dochter. Als je terugkijkt op het leven dat achter je ligt, dan blijven alleen maar de woorden over: ik ben het niet meer waard om uw zoon of om uw dochter genaamd te worden. Maak mij tot een van uw dienstknechten. Woorden waarin je ook aansluiting vond bij wat Maria zei van zichzelf, dat de Heere haar in haar nederigheid heeft aangezien. Een belijdenis waarin je jezelf ook herkende, ook in de gestalte van Maria, toen zij zichzelf typeerde als een slavin. Maak mij tot een van uw dienstknechten. En toen de Heere trok, en je overweldigd werd door de liefde van God in Christus aan de avondmaalstafel. Of misschien ook wel op een ander moment, voorafgaande aan de avondmaalzondag. Werden de woorden van belijden weggekust door de liefde van God in Christus. En overstelpte God je hart en je leven met zijn ondoorgrondelijke en onbegrijpelijke liefde. Armen met goederen vervuld. En stonden die goederen vanmorgen niet uitgestald? Het avondmaalsvorm benoemt ze heel concreet. Christus gerechtigheid. Heiligheid. Het eeuwige leven. Dan blijft er toch alleen maar het opzien over naar God. Vanuit verwondering. Wie ben ik? Er is ook een andere kant, gemeente. Laten we daar vanavond ook niet met een boog omheen lopen. De Heer heeft vanmorgen ook rijken weggestuurd. En wie die rijken onder ons zijn, dat laten we maar aan de Heer over. Maar wat is het aangrijpend als u vanmorgen in de kerk zat of u was er niet? Als je nou vanavond eerlijk bent hier in de kerk of je luistert vanavond mee thuis. Wees nou eens eerlijk, ken je iets van Christus' liefde in je hart? Is dat wat soms ook pijn doet in je hart? Het gemis aan Christus' liefde. Kun je dat verschil ook aangeven in je leven? Het missen van zijn tere liefde. En het genieten van Jezus' liefde. Zou je daar alles voor over hebben? Voor de liefde van God in Christus. Verhangt je hart nog aan allerlei andere dingen. Misschien nog niet eens hele bijzondere, schokkende, wereldse zaken. Maar het is Christus niet. Of de Heer je vanmorgen misschien leeg teruggestuurd, terug naar huis. En dat doet de Heere niet om je af te wijzen. Maar de avondmaalstafelgemeente heeft ook iets van een spiegel in zich, toch? Het confronterende. Waar sta ik nu? Ik moet even denken aan een voorval jaren geleden. Het was op een zaterdagavond dat mensen ergens op visite waren. Het was tegen 10:30. En toen zei de gastvrouw tegen de visite, zal ik nog een glaasje inschenken? En toen keken ze elkaar aan, zeiden ze, nou ja, waarom eigenlijk ook niet? Morgen is het avondmaal, we gaan toch niet. Het was heel gezellig die avond. En ze hebben denk ik ook best geslapen van de nacht van zaterdag op zondag. Maar die woorden die gesproken werden in die huiskamer, morgen is het avondmaal, we gaan toch niet. Die kwamen als een boemerang terug. En God heeft dat gebruikt. Hij plaatste deze mensen met die opmerking in de schuld. En ze leerden inzien wie ze afwezen. En welke liefde ze miskenden. En wat voor verschrikkelijke wereld daar achter die woorden schuil gaat. Morgen is het avondmaal, we gaan toch niet. Maar staat de Heere vanavond hier weer opnieuw in de verkondiging van het woord. En ik kom nog even terug bij die gelijkenis daarom van die verloren zoon. Weet u aan wie Jezus die gelijkenis vertelde? Niet aan tollenaar, maar aan fariseeën, aan rijken, om hen van rijk arm te maken. Ook dat is zondaarsliefde, juist gericht tot rijk, om hen arm te maken. Ik kijk ook even met u naar dat andere thema, gemeente. Hoogmoedig tegenover nederig. Let u er maar eens op wat voor thema dat is ook in het Lucas-evangelie. Maria stelt dat aan de orde in haar lofzang. De evangelist Lucas pakt dat op en werkt dat uit aan de hand van Jezus' prediking. En opnieuw komt dat thema terug in een gelijkenis die de zaligmaker in het Lucas-evangelie vertelt. En ik zeg het nu aan de voorkant van de gelijkenis, hij vertelt die gelijkenis tegenover hoogmoedigen, zo begint het ook. Jezus vertelt de gelijkenis tegen hen die op zichzelf vertrouwen. En de zaligmaker schildert dan twee verschillende levens die elkaar ontmoeten op dezelfde plaats, namelijk in de bedehuis in de tempel, het huis van de Heere God. De een loopt naar binnen en gaat vooraan staan en de ander blijft achter staan. Nu is er helemaal niets op tegen als je voorin of achter in de kerk zit, daar hoeven we ook niks van te maken. Maar wat de zaligmaker dan vertelt, valt wel op. Deze man die voorin staat, die staat daar ook om gezien te worden. En hij spreekt zijn gebed hardop uit. Dat gebeurde wel vaker in Jezus' dagen. Hardop bidden, ook onder de mens. Maar ik denk dat hij dit keer ook met een zekere stemverheffing heeft gezegd. Zodat de anderen het kunnen horen. En hij begint zijn gebed met de woorden: ik dank u, God, dat ik. En aan het einde van dat rijtje waarvoor hij de Heere dankt, dat hij niet is zoals die en zoals die, komt ook die tollenaar die hij in zijn ooghoeken heeft gezien toen hij binnenkwam in de tempel, die man die achterbleef staan. En tegenover deze hoogmoedige man, de fariseer, plaatst de Heere Jezus die tollenaar. Die heeft geen oog voor een ander. Die heeft alleen oog voor God. O God, wees mij zondaar genadig. En dan zegt de zaligmaker: let op. Let op Gods arm. Deze tollenaar gaat af naar huis gerechtvaardigd. Want hij zag in de tempel door de rook van het altaar heen op Gods genadige gezindheid. En daarom kon hij zijn hart uitstorten voor de Heer. En die fariseer die ging naar huis met zichzelf. En hij miste God niet eens. De Heer Jezus laat op dat moment zien, gemeente, wat Gods arm doet. Hoogmoed tegenover nederigheid. Rijk tegenover arm. Machtige tegenover laag. Mag ik vanavond die vraag eens gewoon aan jouw hart leggen? Wat heeft de Heer nou in jouw leven gedaan? Niet alleen rondom deze avondmaaltafel. Maar als we nu op deze laatste zondag van het jaar 2022 staan, dan mogen we toch wel de balans op gaan maken, ook van de prediking. We kijken terug op het achterliggende jaar. Wat heeft de arm van de Heer dan in je leven uitgewerkt? Dat je van je troon gehaald? Arm gemaakt, verbrijzeld onder het evangelie. Of als je terugkijkt op het achterliggende jaren, misschien ben je daar op dit moment ook weer mee bezig. Was het één groot verzet om niet toe te willen geven. Om je koninkrijkje overeind te houden. Om jezelf te handhaven. En had je ten diepste geen behoefte aan zondaarsliefde, omdat je geen zondaar wist voor God. Er kwamen vanmorgen en ook in het achterliggende jaar mensen aan die door de Heere werden opgezocht in hun leven. En dat heeft mij diep geraakt, gemeente. Ik wil er toch iets over zeggen. We krabbelen met elkaar langzaam maar zeker weer overeind. Als we terugkijken op de achterliggende jaren waarin we allemaal op de een of andere wijze geraakt werden door de corona. Het heeft iedereen geraakt, in alle geledingen van de samenleving, maar ook van de kerk. En toen corona kwam, en het is nog niet weg, en misschien komt het weer terug. Als we letten op de ontwikkeling in deze week, wat er in China op dit moment plaatsvindt, dan begon het toch ook. We weten niet wat er gaat gebeuren. Maar toen corona begon, wisten we geen van allen dat dit bijna 2 jaar zou gaan duren. Een groot gedeelte van die periode hebben we elkaar in de kerk niet gezien. En er zijn zondagen bij, en dat zal ik voor de rest van mijn leven nooit meer vergeten. Dat we met z'n vijven in de kerk waren en u zat achter de camera. En als je dan in die grote kerk aan de kerkbuurt staat te preken, leeg, denk even aan Pasen, paasevangelie in een lege kerk. Dan bekruipt soms ook je de zorg Wat schiet er van het werk van de Heere dan nog over? En die zorg is reëel. We hebben allemaal u in uw leven of in uw gezin en wij in ons gezin gemerkt hoe moeilijk het is om geconcentreerd te luisteren naar het woord. En degenen die in het onderwijs werken, merken dat ook in de klas. Ik denk alleen maar even aan een bijeenkomst dat ik een paar weken geleden zelf had aan de VU, de Vrije Universiteit, met een aantal docenten. En dat we gewaarschuwd werden voor de studenten die nu van 6 VWO afkomen, omdat ze in hun jaren, dat ze gevormd werden op de middelbare school, niet geleerd hebben om zich te kunnen concentreren. En dat is geen verwijt naar jonge mensen. Dat is een gevolg hiervan. En dan zit je niet alleen als leerkracht te luisteren, en u heeft dat denk ik ook gedaan, toen de rapporten in de achterliggende weken naar buiten kwamen vanuit het onderwijs, dan kijk je ook als predikant. En dan denk je verder. Wat is nou de uitwerking van het woord dan? Als we allemaal het ondervinden hoe moeilijk het is om te luisteren. De eerste keer dat we aan het avondmaal konden zitten als gemeente, kwamen de mensen voor het eerst. En vanaf deze zondag, als we dan terugkijken tot de eerste avondmaal zondag na corona, toen we nog maar met een paar mensen in de kerk konden zitten, mochten er iedere keer weer opnieuw nieuwe mensen aan het avondmaal komen. Zonder daar iets wat van te maken, gemeente, maar heeft u dat ook gezien? Dat gaat toch dwars tegen al onze verwachtingen? En dwars tegen de realiteit in. Het kunnen concentreren. Het luisteren. En als je dan terug hoort waarom mensen voor het eerst aan mochten gaan, dan hoor je uit verschillende gezinnen en verschillende adressen dat juist die periode thuis, achter de laptop, aan de kerktelefoon, door God is gezegend. Het heeft mij ergens ook stilgezet. En beschaamd gemaakt. Hebben wij niet te weinig oog ook voor het verborgen werk van de Heilige Geest? En is God dan ook niet letterlijk een God van wonderen? Is het niet waar wat we vorige week hoorden in de lofzang van Maria? Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Dan zien we niet hoe de Heere dwars door alles heen. Ook door onze onmogelijkheden. Dwars door een lockdown. Een lege kerk. Een huiskamer waar het soms al onrustig is. Omdat onze kinderen, en dat is geen verwijt, zo zijn onze kinderen, zo moeilijk stil kunnen zitten achter een laptop om naar het woord te horen. God brak dat dwars doorheen. En ging in alle rust gewoon door. Over de arm van de Heere gesproken. Over zijn kracht. En over zijn sterkte. Het laatste vanavond, gemeente, dan zit ik in het derde punt. Kijkt u even met me mee. Dat is het laatste gedeelte van de lofzang van Maria. Ik moet een deel overslaan, ik doe dat ook vanwege de tijd. Maar ik wil ook niet te laat eindigen vanwege de weersverwachting. Er staat in vers 54, hij heeft Israël zijn knecht opgenomen opdat hij gedachtig waren der barmhartigheid. Gelijk hij gesproken heeft tot onze vader, namelijk tot Abraham en zijn zaad in der eeuwigheid. Deze lofzang van Maria blijft niet bij zichzelf of bij haar directe omgeving, maar eindigt in Israël. En als we dat woord Israël hier lezen en Maria omschrijft Israël dan ook met zijn knecht, dan moeten we het in de eerste plaats letterlijk lezen. Dus niet het geestelijke zaad, Gods volk, Gods kinderen, verzameld uit alle volkeren, talen en natie, waar we dan de noemer Israël op plakken. Dat doet het Nieuwe Testament niet. Brakel merkt ergens de opmerking in zijn redelijke godsdienst dat het Nieuwe Testament nooit het woord Israël vergeestelijkt. Maar het altijd gebruikt voor het Joodse volk. Het volk dat samen met ons, juist nu in deze adventsperiode, ook een bijzonder feest heeft. Namelijk het feest van het Chanukka. Ik denk dat u dat wel kent, die kandelaar. 8 armen. En elke avond wordt er dan een lamp ontstoken. En op de 8e dag, de dag van vreugd en blijdschap, branden al die lichtjes van de kandelaar. De geschiedenis die daarachter schuilgaat is een geschiedenis van hoop en van verwachting. Dat God midden in deze duistere wereld, waar de aanslagen van de Satan zich laten gelden, tot en met de tempel van Jeruzalem toe, daar is de oorsprong van dat feest, daar is het feest ook ontstaan. Dat tegenin gaat. En er zelf voor zorgt dat het licht van het woord in deze donkere en duistere wereld blijft branden. Het is ook het Nieuwe Testament dat trouwens op dat feest ingaat. Ik denk aan Jezus volgens het Johannes-evangelie die op het tempelplein is tijdens dat feest, het Chanukka-feest. En dat beeld ook gebruikt. Ik ben het licht der wereld. Zaligmaker past de voorbeelden die hij letterlijk om zich heen ziet, die grote lampen op het tempelplein, op zichzelf toe. Nu op deze laatste adventszondag is de verwachting, wij kijken vooruit, niet alleen naar volgende week, de dagen van het kerstevangelie, waarin we gedenken hoe de zaligmaker onder ons is gekomen. Maar wij kijken ook vooruit als het gaat om de tweede komst van de Heere Jezus, zijn wederkomst op de wolken om te oordelen de levenden en de doden. En voorafgaande aan die komst ligt nog één vraag open. De vraag die Maria hier aan het begin van het Lucas-evangelie aan de orde stelt in dit lied. Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen, verheerlijkt, verhoogd, omdat hij gedachtig is aan zijn verbond. En aan het begin van het tweede deel van Lucas, het boek Handelingen, komt datzelfde weer terug. Vlak voordat de Heere Jezus opvaart naar de hemelen, krijgt hij voor de laatste keer een vraag van zijn discipelen. In Handelingen 1, vers 6. Het zijn Jezus' discipelen die dan aan de zaligmaker vragen: Heere, zult gij in deze tijd het koninkrijk van Israël oprichten? Vervult u in deze tijd die laatste belofte voor het Joodse volk? Dat Israël tot bekering zal komen. En dat dan de volheid compleet is. De jongste dag aanbreekt. Vanmorgen rondom de avondmaaltafel klonken de woorden: doe dat totdat ik kom. En we kijken op deze laatste adventszondag vooruit. En als het werk van de Heer in ons hart leeft, dan leeft er als vanzelf ook het verlangen naar de tweede komst van de zaligmaker, de wederkomst. Kom, Heer Jezus, ja, kom haastiglijk. En dat verlangen gaat toch samen ook met het gebed voor het Joodse volk. Met de bekering van Israël. Dat het licht van de kandelaar ook onder het Joodse volk ontstoken wordt. Dat de schellen van hun ogen afvallen. En dat zij samen met de heidenen de gang naar de kribbe gaan maken. En buigen voor de beloofde Messias. Hem erkennen als de gave van Gods onbegrijpelijke liefde. Samen met ons, de God van Israël, groot maken, loven en roemen. Neemt u dat mee? De bede voor het Joodse volk. De lijn van de lofzang van Maria. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Met de verwachting van de vraag van Jezus' discipelen. Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk van God weer oprichten? Met de vurigheid van Paulus. Die je knieën buigt. Pijn heeft en lijdt aan het ongeloof van zijn volk in het verwerpen van de zaligmaker. Maar het is een pijn die hem uitdrijft naar Gods genadetroon. Maar ook met het verlangen. Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastiglijk. Amen.